En dat is ook goed om dat te beleiden. Hè? Om dat ook te realiseren dat God goed is. Al heel mijn leven is hij goed voor mij. Hè? Dat is ook goed om te constateren dat hij naar ons omziet. Dat hij in alle dingen rijkelijk voorziet, zegt de Bijbel. En materieel wellicht, hoop ik ook. Hè? Maar in geestelijke zin zeker heeft hij alles mogelijk gemaakt, zegt de Bijbel. Wat tot leven en tot Gods vrucht strekt. Dus dat is geweldig om te constateren en op te zien ook. Ik wil graag met u lezen uit de tweede Petrusbrief. Als u een Bijbel bij u heeft, wil ik u vragen om dat te openen bij de tweede brief van de apostel Petrus, dan hoofdstuk 1. Ik zit ondertussen even te kijken of deze aanstaat of uit. Oh ja, het profetische woord dat zeker is. Hij staat aan volgens mij. Heel goed. Dan vanaf vers 16. Daar staat het profetische woord dat vast en zeker is. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. En zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Zullen we met elkaar een zegen vragen over het woord? Hemels Vader, dank u wel, Heer, dat u uw woord hebt gegeven. Heer, en deels geschiedschrijving. Heer, en deels ook profetisch. Deels vervuld, deels niet vervuld. Heer, de God, maar uw woord houdt eeuwig stand, Heer. Uw woord houdt eeuwig stand. Heer, de vele dingen gaan voorbij. Heer, maar uw woord houdt eeuwig stand. Heer, God, dank u wel, Heer, dat we zo naar u mogen zien. Heer, naar uw woord mogen leren. Heer, dat u ons ook het profetische woord hebt gegeven dat vast en zeker is. Heer, en dat u in vervulling zult laten gaan. Heer, dank u wel, Heer, dat u een goede God bent. Heer, trouw bent. Heer, en dank u wel, Heer, dat u ons ook vanmorgen wilt bemoedigen. Heer, en ons op wilt wijzen, Heer, dat uw komst spoedig is. Ja, u komt spoedig. Kom spoedig, Heer Jezus, kom. Amen. Ja, profetie, het profetische woord dat vast en zeker is, zegt de Bijbel hier. Mijn eerste ervaring met profetie was toen ik vlak voordat ik tot bekering kwam. En dat is al wel heel wat jaren weer geleden, was 1988. Dit heeft deels ook even met mijn bekering te maken. En een aantal van u kennen mijn bekeringsgeschiedenis ook wel. En dat ik als jonge man studeerde in Zwolle. En eigenlijk werd ik zo in mijn hart gedreven. Om eigenlijk God te zoeken, te weten wie Jezus is. En dat ik enorme behoefte had eigenlijk om te achterhalen van wie hij is. Ik had daarvoor ook altijd, ook als kind al, altijd een enorme drive, zeg maar, ook om naar de kerk te gaan. Daar waar mijn broers en zussen dat eigenlijk niet wilden. En ging ik meestal ook wel twee keer naar de kerk toe. Op een of andere manier trok mij daarin iets aan. En wilde ik iets daarvan meekrijgen. Wilde ik ontdekken, wat is dat geestelijke leven nu eigenlijk? En eigenlijk kwam dat tot een climax als student. Terwijl ik daar in Zwolle zat. Ik was natuurlijk druk met mijn studie. Maar ik voelde een enorme drive om te ontdekken van wie is God, wie is Jezus. En zo heb ik eigenlijk achter heel veel kerkdeuren gezocht. Heb ik heel veel diensten bijgewoond. Heb op verschillende plekken, bij verschillende denominaties, gezinten. Om te ontdekken van wie is God, wie is Jezus. Nou, op een moment kwam er dus een Zuid-Afrikaan voorbij. U kent allemaal Eddie Bakker wel, of de meeste van u kennen Eddie Bakker wel. En nu nog steeds dient hij God ook in Duitsland. Heeft hij daar een gemeente gesticht om ook daar de mensen van Jezus te vertellen. Maar toen kwam hij als jonge man, ik denk dat hij 27 jaar was, uit Zuid-Afrika, om het evangelie in 4 avonden te vertellen. De kruising, de verlossing, over het lijden en verheerlijking, de wandel als gelovige en dan vervolgens ook de wederkomst. En ja, die 4 avonden die bleven mij al weg, omdat ik door die 4 avonden realiseerde van, maar ik ben een zondaar. Ik heb gezondigd en ik sta niet recht voor God en ik heb Jezus nodig. Ik heb de verzoening die Jezus Christus heeft bewerkstelligd aan het kruis op Golgotha, waardoor hij met zijn bloed heeft betaald voor mijn zonde. Ik heb die verzoening nodig. Op dat opzicht gebeurde er al heel veel met mij. En dat ik op een van die avonden zo overtuigd was van zonde, dat ik naar mijn kamer terugging, geheel alleen. Ik sloot de deuren, alles. En ik ging op mijn knieën. En ik bad met David, Heer, uit Psalm 51. Heer, schep in mij een rein hart en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Heer Jezus, wilt u in mijn binnenste komen, in mijn hart komen wonen? En wilt u mij vernieuwen? Wilt u mij reinigen? Ja, en daar begint eigenlijk gewoon de christelijke levenswandel mee. Daar begint het mee. Om gewoon jezelf, je leven toe te wijden aan hem. Toe te wijden aan hem. Te constateren dat ik een zondaar ben. Dat jij een zondaar bent. En dat jij verzoening nodig hebt. Ja? En dat die verzoening wordt jouw deelachtig. En die komt naar je toe. Hè, als je het ook gaat eigen maken in de zin van om op je knieën te gaan. Heel eerbiedig. Zeg van, Heer, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u, net zoals die rijke jonge man, die zijn deel te gelden maakte en het erdoor bracht en uiteindelijk constateerde, maar ik heb gezondigd. Ik heb wat gedaan. Ik heb die verzoening nodig. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Heer, kunt u mij vergeven? Weet je, en ieder die zo eerlijk en oprecht tot de Heer Jezus komt en ze zonder beleid, en die zal vergeven worden. Vanuit genade en om niet. Je hoeft er verder niks voor te doen. Dus jij mag gewoon komen zoals je bent. Met jouw tekortkomingen. En je hoeft niet te denken van, ja, maar met wie ben ik nou helemaal, dat God op mij zit te wachten. Ja, het is voor een ieder die gelooft, zegt de Bijbel. Ja? En het gaat er niet om of je er nou heel mooi uitziet of dat je het allemaal geweldig hebt gedaan in het leven. En misschien worstel je nog wel met dingen in je leven. Maar je mag bij God komen. Precies zoals je bent. Zeg, Heer, hier ben ik. In al mijn zwakheid en met al mijn beperkingen kom ik tot u. Wilt u mij reinigen? Wilt u mij vergeven? Opdat ik een nieuw leven met u mag beginnen. En dan gaat God iets nieuws doen in jouw leven. Dan gaat God iets nieuws doen in jouw leven. Dan gaat hij jou beetje, beetje bij beetje veranderen. Waartoe? Om je te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dus je mag er steeds een beetje meer en meer op hem gaan lijken. Totdat we eens in heerlijkheid bij hem zijn. Ja, en dan worden we volledig veranderd naar het beeld van Jezus. Dan krijgen we een verheerlijk lichaam. Daar kun je nog veel meer over zeggen. Gaan we nu niet doen. Maar in ieder geval, dat is wat er met mij gebeurde. Maar toen op die 4e avond gebeurde er iets bijzonders. Toen was er een goede vriend van Eddie May. En hij had echt de gave van profetie. Gaven van profetie, hè, dat hebben sommige mensen. Hè, die spreken dan gewoon woorden van de Heer tot opbouw, ter vermaning ook, ter troosting. Hè, dat is wat de Bijbel zegt ook. En van waarvoor de gaven van profetie is gegeven aan de gemeente van Christus Jezus, ook in deze tijd nog. En dat is wat ik stellig geloof, dat de Heer die gaven nog steeds ook. Maar deze man die kwam naar voren en die zaal zat vol. En hij plukte er zo mensen tussenuit uit het publiek. En zei, kom even naar voren, kom even naar voren. En hij legde de handen op en profeteerde over deze mensen. Gewoon persoonlijke woorden. Nou, ik was al weggeblazen door die prediking. En er was al heel veel met mij gebeurd. En toen, op dat moment, wees hij naar mij. Ze zei, kom ook eens naar voren. En toen legde hij ook de handen op mij. En hij sprak ook woorden, ja, ik geloof God van leven. Een profetisch woord wat ik nog altijd bij mij draag, als het ware. Hij legde zijn handen op en hij zei, het was allemaal in het Engels, omdat hij uit Zuid-Afrika. Dit zegt de Heer, ik zal je ogen openen en ik zal je, opdat je mag zien, en ik zal je oren openen, zodat je mag horen. Ja, er zat ook een stuk vermaningen, wat ik ook ter harte moest nemen. He, maar er zat ook een woord in vanuit de toekomst toe. Waar de Heer zei van, en je zult uitgaan om het woord te verkondigen. En je zult de mensen vertellen dat mijn komst spoedig is. Dat is het woord. Wat je zult gaan brengen, dat mijn komst spoedig is. En we hebben net gezongen over de goedheid van de trouw van God. Ja, God is goed. Al gedurende helpt mij in heel mijn leven is hij goed. En als ik daar dan doorheen kijk, door zijn trouw. We zijn nu, ik weet niet hoeveel jaar zijn we, 32 jaar verder. En dan kijk ik terug, ook naar de vervulling van deze profetie. En nog steeds is dit aan de gang. De vervulling van deze profetie in mijn leven. Hè? En weet je wat, het was zo in de wereld om zoiets mee te maken. Hè, dat iemand anders die jou totaal niet kent, die aan de andere kant van de wereld vandaan komt, zijn handen op je legt en zulke woorden tot je spreekt. Hè, alsof, waar het ook iets blijkt van, alsof God zelf bemoeienis heeft met jou. Met jouw leven. In iets van plan is met jouw leven. Een plan heeft voor jouw leven. He, dat is eigenlijk zo bijzonder om dat mee te maken. Maar ik zie het eigenlijk nu nog steeds gebeuren. En steeds, daar kom ik steeds weer bij terug. Aldoor weer, ook in mijn prediking. Dat de komst van de Heere Jezus spoedig is. En dat de gemeente van Christus Jezus zich mag reinigen. En heiligen. He, want hun bruidegom, he, je net zei het al. Want hun bruidegom komt. Ja, en de wijze maagden, die maakten zichzelf gereed en hadden voldoende olie. Ze hadden voldoende olie in de afwachting van de komst van de Heere. En toen kwam hij. En toen gingen de wijze maagden mochten met hem mee. Dat is wat de Heer gezegd heeft. En dat was mijn eerste ervaring met profetie. Geweldig iets. Hè? En dat is, de Bijbel zegt, spreekt daar nog steeds over volgens mij. Ik weet niet, even kijken of doet hij het of doet hij het niet. Doe ik hem nou uit? Nou. Hij gaat niet verder, geloof ik. Hoe dan ook. Ja, dan gaat hij wel. Ja, de kern van het profeteren staat hier ook in de Bijbel. De kern van het profeteren, in de studiebijbel staat. Ik heb het al zo opgezocht. Maar de kern van het profeteren is het verkondigen van Gods wil. En het onthullen van zaken die voor de natuurlijke zintuigen niet direct waarneembaar zijn. God wil dat doen. En ik geloof dat God dat nog steeds wil doen, ook ten opzichte van zijn gemeente. Dat hij nog steeds dingen wil aankondigen, wil aanzeggen, dingen die staan te gebeuren. Waardoor eigenlijk ook de gemeente van Christus Jezus aanwijzingen kan krijgen, of een aansporing kan krijgen om met hem te gaan leven, of een afwachting van zijn komst, hun leven in te richten naar zijn wil. Nou, en dan even de volgende nog. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. En Jezus dient altijd, als het gaat om de profetie, centraal te staan. Het gaat om de verheerlijking van Jezus op deze profetie. Over de gemeente uitgesproken of persoonlijk uitgesproken. En Jezus dient centraal te staan. Nou, en dan heb ik net al even aangehaald, heb je echt geprofiteerd, spreekt door de mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Dat is 1 Korintiërs 14, vers 3. En dan 29, en laten twee of drie profeten spreken en laten de anderen het beoordelen. Ook, en dan komt een beetje onderwijs in, hè, maar profetie voor de gemeente van vandaag is tot opbouw, vermaning en troost. Hè, en profetie kan ook duiden gewoon op prediking. Net zoals ik vandaag ook met u het woord mag delen, het kan ook dit profetisch zijn naar u toe. En dat is eigenlijk wel mooi wat de Bijbel aangeeft, ook hierin. En telkens wanneer iemand een profeet spreekt, en laten het er twee of drie zijn. En zo was het aanvankelijk ook een beetje bedoeld in de gemeente van Jezus Christus. Telkens wanneer hij samenkomt, dan heeft er ieder iets. De een heeft een lied en de ander een psalm en weer een ander een tong. Met dan weliswaar uitlegging, zegt de Bijbel. En weer een ander een profetie. Of een profetenwoord vanuit Gods woord. Maar de Bijbel zegt dan, als gij dan samenkomt, laat het dan, of als een profeet het woord voert, laten het er dan twee of drie zijn. Nou, dat is eigenlijk een heel mooi concept, zoals de apostel Paulus dat hier ook heeft beschreven. En ook aangegeven heeft als een onderwijs ook naar de gemeente van Christus Jezus toe, dat eigenlijk die samenkomsten eigenlijk heel veelzijdig mogen zijn. En ook heel veelzijdig ingevuld en ingekleurd mogen worden. Eigenlijk is het niet zo bijbels dat ik hier alleen het woord sta te voeren. In mijn eentje. Misschien een half uur, misschien iets langer. Maar de Bijbel zegt, als een profeten er zijn om het woord te voeren... en van iets vanuit Gods woord, laten het er 2 of 3 zijn. Mag het nog wel iemand anders zijn... die ook iets doorgeeft tot troost, tot vermaning... tot bemoediging van de gemeente van Christus Jezus. Ik weet in deze zaal, dat is al het beste tijdje geleden... toen was een spreker de spreekbeurt vergeten... of hij kwam toch niet op dagen, om wat voor reden dan ook. En dat hebben we toen wel praktisch opgelost... Dat we ook zeiden, van, nou, wie van u heeft een woord? Het waren er volgens mij 2 of 3 of 4... die wel iets uit dat Gods woord wilden delen... wat ze de afgelopen week hadden gelezen, wat het had bemoedigd... en wat ze ook wilden delen met de gemeente van Christus Jezus. En ik vond dat hele mooie samenkomsten. Zo heel spontaan, dat wat mensen in hun hart kregen... en dat deelden ze. Maar goed, nu even terug. Even terug naar Petrus... Waar gaat dit profetische woord nou eigenlijk over? En dit profetische woord gaat niet eigenlijk zozeer over de bediening... zoals die vandaag de dag ook wel is gegeven aan de profeten... om iets uit het woord te delen of van wat God op hun hart heeft gelegd... om te delen voor de gemeente of een persoonlijk woord te delen. Hier gaat het veel meer over de profetenwoorden uit de schrift. Uit het Oude Testament. En ik wil u ook even meenemen... Nou, dit vers, waarbij het eigenlijk heel mooi aangegeven wordt. Eigenlijk heel mooi samengevat wordt in deze tekst, Lucas 24. Waar staat, en hij zei tegen hen... Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat. In de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Dus alles wat daarover hem geschreven stond over de Heer Jezus. En ik heb een keer ergens gelezen... dat er wel meer dan 300 voorzeggingen, profetieën... in het Oude Testament staan over de Heer Jezus. Zeg maar, al die voorzeggingen, alles wat daarin staat... heeft betrekking op hem en moest ook vervuld worden in hem. Al die profetieën in de wet van Mozes, in de psalmen en in de profeten... En dan staat er eigenlijk daarna iets heel erg iets moois. En van, ze kon het steeds maar niet bevatten van wie is hij nou eigenlijk? Dat Jezus het ook wel eens verwijt. Jullie ongelovigen, hebben jullie nog steeds niet door dat ik het ben? Maar dan staat er iets moois van wat ook God eigenlijk bij ieder van ons moet doen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En als daar nog altijd een waas over uw verstand ligt... Over uw geestelijk begrip van Gods woord... en van wat hij aan doen is, dan mogen we ook bidden. Dan mogen we ook bidden, zeg van, Heer, open mijn verstand. Open mijn verstand, opdat ik mag begrijpen van wie u bent... en waartoe u gekomen bent... en wat er misschien ook nog wel allemaal staat te gebeuren. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven... en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. Weet u, het is allemaal vervuld in Christus Jezus. Allemaal. En er moest nog een ander wonder gebeuren... waardoor het ook de apostelen overtuigd waren. En dan vindt ook de uitstorting van de Heilige Geest plaats. En dan gaan ze ook met kracht getuigen daarvan. En dan gaan wat doen ze dan steeds? Dan gaan ze steeds terug ook naar het Oude Testament... om aan te tonen dat hij toch echt de Messias is. Ja? Maar voordat de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond... toen moest ook de Heer Jezus echt wel aan het werk met zijn discipelen. En dat deed hij met een klein gezelschap... met slechts 3 discipelen die hij meenam op de berg der verheerlijking. En waarvan ook in dit gedeelte in 2 Petrus 1 wordt gesproken... dat hij hun meenam. Terwijl Jezus al wel had gezegd dat hij de Messias was... dat hij zich al geopenbaard had aan hun door middel van wonderen en tekenen... kwam er eigenlijk nog een enorme bevestiging bij. Namelijk uit een stem uit de hemel van de Vader zelf. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehagen heb. In het Lucas-evangelie staat, dit is mijn zoon, komma. En dan staat er, luister naar hem. Luister naar hem. Nou, dat staat er anders vertaald. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat het daar staat. Dus zult u zeggen, ja, wat is daar nou zo bijzonder aan? Eigenlijk staan daar de woorden die ook in Deuteronomium 8 staat. He, dat Jezus, als Jezus zegt van alles wat in de wet van Mozes staat, in de profeten, in de psalmen, dat moet vervuld worden. Reeds in Deuteronomium wordt deze profeet, de Heere Jezus, aangekondigd als iemand die op zal staan uit hun eigen midden. Zoals ik zeg, Mozes, he, ook ik ben jullie uit jullie midden opgestaan, aangewezen door de Heer om jullie. Maar er zal na mij iemand komen die uit jullie midden op zal staan. Ja, en als een profeet zal, ja, zal leven onder jullie. En dan staat daar ook geschreven in die profetie, in Deuteronomium 18, staan ook letterlijk de woorden: luister naar hem. En dus dit wat hier in Lucas' evangelie staat, heeft een hele andere lading. Als daar opnieuw staat: luister naar hem, dan is dat eigenlijk een bevestiging, een bekrachtiging van wat daar staat, reeds aangekondigd staat in Deuteronomium 18, dat deze profeet zal opstaan, luister naar hem, wordt eigenlijk op dat moment: luister naar hem. Met andere woorden, dit is hem. Dit is Jezus, de lang verwachte Messias. Hij is het. Er komt geen andere, je hoeft niet op iemand anders te wachten. Dit is de Messias en alles wat voorzegd was over hem is en hem vervuld. Nou, dat is iets geweldigs. En dat dringt steeds bij meer mensen door. En zowel bij Joods als Heiden, waar het Ruim al in het begin over had, ook steeds meer volkeren onder de heidenen, hè, omarmen deze boodschap van liefde en van genade en van verzoening en erkennen dat Jezus Heer is. Maar niet alleen de heidenen. Niet alleen de heidenen. En ook het Joodse volk omarmt hem steeds meer als hun Heer en Heiland. Maar ik wil er toch nog even iets aan toegevoegd dat ik even verder ga. Als dit dan allemaal vervuld is, deze Bijbelse profetie, die duizenden jaren lang voorzegd waren, gebeurt dat allemaal maar zonder slag of stoot? Gebeurt het allemaal zomaar? Oh, er is een profetie en die komt in vervulling, klaar. Nee. Als we even kijken, we gaan straks weer richting kerst toe en dan gedenken we het aan het even, aan het, aan de komst van Christus in deze wereld. Een liefelijke baby in een kribbe en dat soort dingen meer. Maar als je het kerstevangelie goed beschouwt, en dan was dat er eentje gepaard gaande met strijd. Met strijd. En als we ook even daar kijken naar de eerste hoofdstukken van Matthäus, ik ga er niet allemaal doorheen, maar dan zie je daar eigenlijk 5 profetieën vervuld worden op dat moment. Haast in tegelijkertijd. Dat is al heel erg wonderlijk, maar we zien ook strijd. Herodes die eigenlijk hoort van de koning van de Joden, dat hij zou komen en zo, en dat hij op slinkse, sluwe wijze eigenlijk wil voorkomen, en dat hij ook maar überhaupt adem blijft halen en hij wil hem eigenlijk ombrengen. En dan zien we dus bij herhaling eerst aan de wijze in het oosten een droom, en dan nog, ik geloof toch 3 keer aan Jozef ook een droom, om te voorkomen en dat Jezus, deze kleine Jezus nog, in de handen van boosdoeners valt. Dat hij omgebracht zou worden. He, er is ook nog iets, Herodes daar spreekt ook nog iets uit van alle kinderen, alle jongetjes onder 2 jaar moeten uitgeroeid worden. Ze wijken uit naar Egypte. Wordt er weer een profetie vervuld, want er staat er: ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En dan wil Jozef uiteindelijk teruggaan omdat Herodes overleden is. Maar dan heeft hij toch nog twijfel van: moet ik wat teruggaan? Zijn opvolger, is dat wel een betrouwbaar iemand? En dan krijgt hij weer een droom en dan wijkt hij uit naar Galilea, naar Nazareth, om daar te gaan wonen met zijn ouders. Waardoor er weer een profetie in vervulling gaat. Want hij wordt genoemd Nazarener. En zo gaan er eigenlijk in een heel kort tijdsbestek een heel aantal profetieën tegelijkertijd in vervulling. Maar niet zonder slag of stoot. Niet zonder slag of stoot. En dat is wat er eigenlijk constant gebeurt. Het woord van God is gegeven. En het gaat ook in vervulling. Ja? En niets of niemand gaat daar gewoon tussen komen. En neemt u dat van mij aan, dat niets of niemand daartussen gaat komen. Tijd is daarin niet relevant. Hoe lang het ook duurt voordat ze in vervulling gaan. Geen omstandigheid, geen duivelse interventie of demonische kracht. Niets kan God weerstaan in de vervulling van zijn woord. En dat wordt al heel mooi bevestigd in de komst van, in de eerste komst van Christus Jezus. Dat is een eigenlijk heel mooi om dat te zien. Dat woord in vervulling gaat. Niet zonder slag of stoot. Maar hij volvoert zijn wil. Hoe dan ook. Als we dan verder gaan kijken, hè, u heeft het over de Heer Jezus gehad, hè, de vervulling van het woord, de profetie, dat het in vervulling gaat. Maar het woord van God gaat niet alleen over Jezus. Hè, het is ook geschiedschrijving, het is profetie. Hè, maar die profetie gaat niet alleen over de Heer Jezus, maar het gaat ook over, onder andere, het Joodse volk, toch? En ook daarin zien we ook de vervulling van Bijbelse profetie. Ik heb nog niet zo heel lang geleden, het was vlak voor corona, ben ik in Israël geweest. En ik weet dat ik volgens mij nog in oktober 2019 hier heb gesproken over de feesten. Van de Bijbelse feesten. Dat ze gedeeltelijk vervuld zijn en gedeeltelijk ook nog niet. Het ging onder andere ook over het Loofhuttenfeest. En ik heb u volgens mij toen niet heel duidelijk gezegd dat ik op het punt stond om naar Israël te gaan op dat moment. Om daar het Loofhuttenfeest te mogen vieren, te mogen meemaken. Nou, ik heb toen ook allemaal gezegd, moet je het allemaal doen? Moet je dat vieren? Nou, hebben we toen allemaal besproken. Wat mij betreft moeten we dat niet, hè? Helemaal niet. Ik geloof wel dat er een profetische laag ook in die feesten ligt. Maar volgens mij steekt er helemaal geen kwaad in om zoiets een keer te mogen meemaken. En ik vond het fantastisch om in het Heilige Land in Israël te zijn. Op al die Bijbelse plaatsen. Een vriend van mij had mij uitgenodigd en ik wist eigenlijk niet wat ik zag. Ik was daar volgens mij, we kwamen op woensdag aan en de volgende dag maakten we de Jeruzalemmars mee. Hebben we 70.000 mensen door de straten van Jeruzalem gewandeld. 50 verschillende nationaliteiten om allemaal de Joodse volk een hart onder de riem te steken. Ik dacht, wat is dit toch geweldig. Overal loofhutten in de stad. En ook bij ons hotel stond een hele grote loofhut. Waar we iedere ochtend mochten ontbijten. En zo hebben we verschillende dingen mogen meemaken, waaronder ook de proclamatie, hè, dat we op de muren van Jeruzalem een gebedswandeling hebben gemaakt en op de muren van Jeruzalem het woord van God mochten verkondigen. En ik weet nog, in oktober 2019, toen ik hier sprak ook, toen hebben we het even heel kort gehad over deze tekst. Hosea 6, vers 1 tot 3. En daar staat dus, kom, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij is verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heer kennen. En wij jagen hem te kennen. En zo zeker als de dageraad is in zijn opgang, dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Nou, ik ga het even niet allemaal weer precies uitpluizen. Dat hebben we toen gedaan. Maar hij zal ons na 2 dagen doen herleven. En wat ook duidt op vervulling van Bijbelse profetie ten aanzien van het Joodse volk, dat zij teruggebracht zullen worden. Ja, en dat is ook gebeurd. Hè, vanuit de hele wereld zijn ze teruggebracht naar Israël. En nu zijn ze daar. En toen ik daar was, ook dacht ik, dit volk leeft. Hè? En ja, maar ik geloof ook hè, onze God ook dit volk geestelijk zal doen herleven. En dat ze de Messias die ze ooit afgewezen hebben, alsnog zullen omarmen en hun armen zullen gaan sluiten. Dat is wat ik geloof. En wat ik ook geloof, dat is ook wat de Bijbel zegt in Jesaja onder andere. En in de hoofdstukken 40, waarin ook gezegd, jullie zullen mijn getuigen zijn. Dat heeft hij tegen Israël, tegen het Joodse volk. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Jullie zullen de wereld ingaan en getuigen dat er geen andere God is dan Yahweh alleen. En er is geen andere God. En zo zal ook Israël, het Joodse volk, tot geestelijk leven komen. En ze zullen ook in de eindtijd gebruikt gaan worden om het evangelie uit te brengen. Ik kwam recentelijk een filmpje tegen, ook van een Joodse man. Zijn ouders zijn verdreven uit de Oekraïne onder verdrukking. Pogroms geweest ook in de Oekraïne begin 1900. En zijn ouders zijn verdreven, die besloten te vertrekken vanwege de verdrukking ook naar Amerika. En onder andere heeft hij nu een bediening opgezet onder de Joden om door middel van effectieve communicatie en moderne communicatiemiddelen nu ook de jonge Israëli's te bereiken met het woord van God. Om hen te bereiken dat Jezus de Messias is. Dat hij het is en geen ander op wie ze hun vertrouwen moeten stellen. Ik heb een kort filmpje daarover. Waarin hij vertelt van zijn eigen bekering. En ik wil het u eigenlijk niet onthouden. Dus wat mij betreft gaan we er even naar kijken. Gaan we niet doen. Deze is het. Dit is Mottel Ballaston. Doe maar even aan, Akkermenno.
Here's what you need to do. You've got to first shave your head. You dress all in black. You've got to wear a white robe, eat only kosher foods. You've got to become a vegetarian. You face Jerusalem. You've got to face India when you pray. You pray only in Hebrew, and you grow a nice big beard. And if you do all of those outward cultural things, you'll discover the God of the universe. And I'm thinking, this is crazy that someone thinks that they can force their culture on God, and that God's going to be impressed by what you wear, what direction you face when you pray, what you eat, and all these sorts of things. It seemed to me that if there was a God out there who could be known, he should be able to be recognized no matter where I face, no matter how I'm dressed, because he's God. Growing up, we always understood that we had our Bible and the Gentiles had their Bible, the New Testament, and that they were two completely separate books. Because the only people I knew who were believers in Jesus were all people in our public school who were Italian Catholic, I imagined that Jesus was Italian. And so the understanding that he's actually Jewish was a shock. And then to hear that the New Testament was written by Jews, I couldn't believe it. My expectation was that the New Testament was like my grandparents had told me. It was a book on how to persecute the Jews, and something you should stay away from. Of course, when you're told you should stay away from something, curiosity gets the best of you, and you've got to see it. When I opened the New Testament, I was expecting to find a handbook on how to persecute the Jews. My grandparents had warned me that it was written by people who killed the Jews. That's what I was expecting to see, and yet when I'm opening it, I'm reading a story written by Jews about Jewish people. The New Testament was a fascinating book. And so as I opened this book in the library, I kind of looked around, made sure that none of my friends had seen me taking a Christian Bible off the shelf. And I opened it, here's the first sentence. It says, "This is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham." So three people are mentioned, and they're all Jewish. I was very shocked. And as I continue to read, I'm reading the story of a Jewish man who was born in a Jewish village, in a Jewish country, and one day walks into a synagogue and announces that he is the Messiah. The more I read the words of Jesus, the more I became attracted to him. It was as beautiful as anything I had ever read in any other part of the Bible. As I came to faith that Yeshua, that Jesus was the Messiah, it was clear that that was the most Jewish thing I could do. This is not a person who's a renegade to our people. This is the one who was promised in our Bible, the 53rd chapter of Isaiah. It is astonishing. If you would just read that chapter, just without the Bible being around it, you would say, oh, this is some Christian Bible. This is Jesus. When you realize, though, that it's in the middle of our Bible, our Jewish Bible. When I first came to faith, I dared not tell my father, because this is a time period in the 1970s when there were lots of gurus and cults, and he was very concerned about me getting involved in some crazy sect and going off someplace. So I waited for months, and when I finally told him, he was very skeptical. On his own then, he started to read about Jesus as well. About a year and a half later, I told him that the fellow who wrote one of the books that he had read, that this fellow was giving a lecture in the city of New York, and he agreed to come out to hear that person. And one of the most amazing moments of my life was, the speaker said, "Would everyone here who is a Jewish believer in Jesus, would you raise your hand?" And I raised my hand. My father also raised his hand. And I looked over, I said, "Pop," he didn't say, "would all the Jews raise their hand?" He said, "would all the Jewish believers in Jesus raise their hand?" And my father looked over and he said, "Yes, I heard what he said." The decision to come to faith in Jesus as the Messiah was not something that was a momentary lark. It wasn't something that was a passing fad. And I could see changes in myself that I knew were not from within myself. I had kind of tapped in to a truth for our Jewish people that was very powerful.
En dat is wat God bezig is te doen op dit moment. Ja. Ja, heel goed dat je het zegt. Ja, heel goed dat je het zegt. Het was ook een beetje onduidelijk om te lezen. Mee te lezen, het liep wat door elkaar heen. Ja, nee, even heel kort in een paar zinnen. Hè, dat hij was opgevoed met de gedachte. Hè, ook was ingegeven door anderen, door zijn ouders onder andere. Door grootouders. Van de Bijbel, hè, dat was een soort handboek van hoe je Joden kon uitroeien. Dus daar moest je verder van blijven. En maar toch nieuwsgierigheid, die kreeg hem zo te pakken. Dat hij uiteindelijk op zichzelf toch in het Nieuwe Testament is gaan lezen. En hij was geschokt bij wat hij las. Toen hij eigenlijk de genealogie en het geslachtsregister van de Heer Jezus las. Waarin hij zag, dit is de geschiedschrijving van de Heer Jezus. De zoon van Abraham, de zoon van Isaac, de zoon... Dus de zoon van. En toen zei hij, dit is niet zomaar een geschiedschrijving. Dit is het geslachtsregister van allemaal Joden. En dat ook blijkt dat Jezus dus voorkomt uit het Joodse geslacht. En toen zei hij nog veel meer studie. Ik heb zijn hele bekeringsverhaal gelezen. Maar hij gaat er nog veel meer studie van maken in het Oude Testament. Om te kijken van wie is dan die Jezus. Uiteindelijk komt hij tot een levend geloof. En daar vertelt hij daarvan. Hij heeft het geluk, de genade, dat zijn vader hem kon volgen in deze gedachte. Dat Jezus de Messias is en ook daarin meegaat uiteindelijk. Maar hoeveel zijn het er niet, ook onder het Joodse volk, en die afgewezen worden, die de deur gewezen worden, dat ze eigenlijk helemaal niks meer met hen te maken willen hebben op het moment dat ze Jezus aanvaarden als heiland en verlosser. Nou, dat is het even in een paar zinnen. Voor wie het niet helemaal mee kon lezen. Maar dit is wat er bezig is onder het Joodse volk. God heeft hem teruggebracht, eigenlijk ook wel een godswonder dat er is gebeurd. Hij is bezig dit volk opnieuw op te richten, tot een levend geloof in Christus Jezus te brengen. En ik geloof ook dat ze nog ook in de eindtijd gebruikt zullen gaan worden. Ja? De vervulling van de profetie ten aanzien van de Heer Jezus, dat is vervulde profetie. De vervulling van de profetie ten aanzien van Israël, het Joodse volk, dat is een profetie wat gaande is, wat bezig is. En dan is het nog toekomstige profetie. En daar wil ik u... Hij doet het niet meer. Nou goed, dat maakt niet uit. Ja, dit is trouwens ons fotootje van ons in Hebron. Vreugde de wet hebben we daar meegemaakt. Ja, dat is een prachtig iets. Daar kom je niet zo gauw. Dus het Palestijns gebied. Eén keer per jaar, hè, dan is daar een groot feest gaande. Waarbij ze de vreugde de wet vieren. En dan ga je een feestje meemaken, echt. Met de Tora rollen op de schouder. Het is echt geweldig om mee te maken. Ga ik u niet verder mee vermoeien. Maar Hebreeën 9 wil ik nog met u lezen. Hebreeën 9, dan wil ik ook tot afsluiting komen. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt. Een afbeelding van het ware. Maar in de hemel zelf een thans ons ten goede voor het aangezicht Gods te verschijnen. Om niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijnde in het heiligdom gaat. Want dan had hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld. Maar thans is hij eenmaal bij de voleinding der eeuwen verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. En zoals het mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. En dat is Bijbelse profetie, wat toekomend is. Hij zal de tweede malen aanschouwd worden. Dus Jezus gaat terugkomen. Hij zal zijn voeten op de olijfberg zetten. Ja, daar is toch veel meer over te vertellen. Hè? We kunnen het ook nog over de opname van de gelovigen hebben. Maar Jezus gaat hoe dan ook terugkomen. Ik heb al even gezegd, Bijbelse profetie vervult zich niet zomaar. Er was weerstand, tegenstand toen Jezus in de wereld kwam. Dat Israël hersteld wordt en weer een eigen land heeft gekregen, is niet zomaar gegaan. Dat is een verschrikkelijke oorlog en vernietiging aan vooraf gegaan voordat het eenmaal zo kon plaatsvinden. En 20 jaar later weer, de Zesdaagse Oorlog, weer probeerde krachten om ook Israël weer te verdrijven. Terwijl God zijn plan heeft. En zei, ik ga mijn plan en ik ga mijn woord volvoeren. En zo ook, als we het opgaan naar de wederkomst van de Heere die aanstaande is. Het zal helaas niet zonder weerstand zijn. Ook daarin zegt de Bijbel, hè, dat er de antichrist zal verschijnen. Ik denk niet dat we er heel vaak over spreken, maar toch spreekt de Bijbel dat de antichrist zal verschijnen. En er zal een verdrukking komen over deze aarde die zijn weergaan niet kent. Waarvan de Bijbel zegt, als deze tijd niet bekort zou worden, zou geen vlees het overleven. Dus nog erger dan de Tweede Wereldoorlog. Maar er zal dus opnieuw verdrukking zijn voordat die grote, zoals de Bijbel zo mooi zegt, die grote doorluchtige dag komt waarin Jezus gaat komen met kracht en heerlijkheid. Dat gaat gebeuren. Maar niet zonder weerstand. Niet zonder slag of stoot. En dat is precies de reden. Dat is precies ook de reden waarom Jezus zo vaak hamert op die volharding. Dat we niet in slaap sukkelen. Dat we volharden om te blijven bij het geloof totdat die dag aanbreekt dat Jezus gaat terugkomen. En bij het woord blijven. En in verbinding blijven met elkaar ook. En elkaar opzoeken, want we hebben elkaar nodig. We dienen elkaar te bemoedigen om te blijven bij het woord. Anders kan er zomaar heel makkelijk wel die matheid van ziel optreden en die verslapping, waardoor we bij het woord wegdwalen. En dan denk ik, ach, die samenkomst heb ik ook niet meer zo nodig. Ik kan wel een keer zonder. We hebben elkaar nodig. Want de antichristelijke krachten zijn nu al vandaag de dag al reeds werkzaam. De antichrist, zegt de Bijbel, in het Johannes, in Johannes meen ik, en iedere geest die niet beleidt dat Jezus in het vlees is gekomen en zijn werk heeft volbracht. En dat is de geest van de antichrist. Toen reeds was die geest al werkzaam. Die logening van Jezus Christus, van wie hij is en wat hij heeft gedaan. Dat was toen al werkzaam. En ook nu in deze dagen zie ik dat die geest werkzaam is. Ook in dit land. Ik ben er echt verbaasd over. Als ik kijk hoe wat er politiek gebeurt ook. En dat even los van wat je van de ChristenUnie vindt. Maar dat ze nu niet mee mogen regeren. Dat ze het hebben over visie en over een agenda. Ik ben heel benieuwd waar die agenda naartoe gaat. En in hoeverre dat ook de christenen vandaag de dag gaat raken. De verdrukking. Dat wat wij aan waarden, aan christelijke waarden belangrijk vinden. Hoe meer ze onder druk komen te staan. Zullen we straks toch wel vrij kunnen samenkomen? Zullen we toch wel op termijn vrij het woord kunnen lezen? En het kunnen verkondigen zoals we nu kunnen verkondigen met alles wat hier ingeschreven staat en wat we omarmen als zijnde richtinggevend voor ons leven? Die druk gaat komen, hoe dan ook. Iedere keer, je ziet het keer op keer, Bijbelse profetie vervult zich niet, het vervult zich wel, maar niet zonder slag of stoot. En er wordt een prijs voor betaald. En daarom zegt Openbaringen 3 ook zo heel mooi. Omdat gij het woord van mijn volharding hebt bewaard. Ja? In de autovertaling staat daar geloof ik, omdat gij het bevel hebt bewaard om mij te blijven verwachten, zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de ganse wereld komen zou. Maar de herziende Statenvertaling heeft het anders vertaald. Die zegt daar, omdat gij het woord van mijn volharding hebt bewaard. Met andere woorden, volhard ook in die verdrukking. Volhard in die verzoeking die over de ganse wereld komen zal. En dat is ook profetie en dat is ook een belofte tegelijkertijd ook. Dan zal ik ook ik u bewaren uit de uren der verzoeking die over de ganse wereld komen zal. Voordat die grote dag van de komst van de Heer Jezus gaat komen. Lieve mensen, laten we elkaar bemoedigen. Laten we elkaar echt vasthouden. Vasthouden om bij het woord te blijven, bij Jezus te blijven en elkaar te bewijzen op de belofte, de vervulling van Gods profetie. Geen duivels plan kan die profetie doorkruisen, of dat ze niet vervuld zullen gaan worden. Ze gaan vervuld worden. Het zal niet zonder slag of stoot zijn. Ik zou willen bidden om bewaring, om genade voor ons allemaal. En dat we geworteld en gegrond, zoals ook Huimel bad aan het begin en las ook, dat we geworteld en gegrond mogen blijven in de liefde en in het woord van God. En elkaar zullen bemoedigen totdat die grote dag, de komst van de Heer Jezus, zijn tweede komst aanbreekt. Zullen we bidden met elkaar. Hemels Vader, dank u wel, Heer, dat u uw woord hebt gegeven. Heer, uw profetische woord dat vast en zeker is. Heer, het staat vast. Heer, het is zeker dat het ook in vervulling gaat. Heer, en ik wil zo bidden, Heer, om uw genade. Heer, zonder het ook allemaal te zwaar te maken, wil ik u bidden, Heer, dat u uw gemeente ook hier te plaatsen, Heer, wilt zegenen en wilt vasthouden. Heer, we kunnen zo makkelijk mat worden van ziel. Heer, om wat voor reden ook afhaken. Heer, terwijl we het zo nodig hebben om elkaar te bemoedigen, met elkaar te versterken en te wijzen, elkaar te wijzen op die grote dag die eens komen gaat, de komst van de Heer Jezus. Wilt u ons zo vasthouden door uw genade in de naam van Jezus. Halleluja. Amen.